Goedemorgen. U bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk Zuidhoven. Deze morgen is dominee Matthijs Haak uw voorganger en zal het orgel bespeeld worden door Harry van der Velde. Na het welkom en mededelingen zingen wij Psalm 65 vers 1 en 3. Het eerste en derde vers van Psalm 65. Dan volgt het stil gebed, de votum en groet. En dan zingen wij Psalm 100 in zijn geheel. Wij zingen Psalm 100. Dan zijn er de geboden. En aansluitend zingen we Psalm 50, vers 7 en 11. Dus wij zingen het zevende en het elfde vers van Psalm 50. Hierna volgen de gebeden. Dan is er de schriftlezing uit Efeziërs 6, vers 10 tot en met 24. Dus wij lezen vers 10 tot en met 24 van Efeziërs 6. Dan zingen we het kinderlied. Dat heet Zie de Zon. Dus wij zingen het kinderlied. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. En dan zijn er de collecten. En het zijn er twee vandaag. De eerste voor de kerk. En de tweede voor de evangelisatie. Dan volgt de verkondiging met het thema van deze ochtend: Bidden in de Geest. Hierna zingen wij gezang 96 en dat zingen we in wisselzang en dat zal verder nog aangegeven worden tijdens de dienst. Dus wij zingen gezang 96. Dan volgt de dankzegging en voorbeden. En hierna zingen wij nog Psalm 40, het eerste en het tweede vers. Dus wij zingen Psalm 40, vers 1 en 2. En dan is er nog een afsluitende zegen. En dan wens ik u allen een goede en gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, gemeenteleden, alle hartelijk welkom, alle gasten in ons midden, alle mensen die deze dienst nu of later thuis beluisteren. Alle hartelijk welkom, vanochtend zal ons voorgaan dominee Haak van de Kandelaarkerk. De kerkraad, en vanmiddag zal ons voorgaan onze eigen predikant dominee Vogel. De kerkraad heeft voor u nog de volgende mededelingen. Overgekomen uit de hervormde gemeente Nieuwpoort, Govert de Jong, de man van Corina Uitdijk. Als hij even wil gaan staan. Govert, hartelijk welkom. We wensen je van harte God zegen toe in onze gemeente. En hopen dat je goed snel je plekje hier zult vinden samen met Corina. En we wensen je van harte God zegen toe. Dankjewel. Daarnaast heten we ook welkom als gastleden van de gemeente Hans en Joke Geense Vogel. Ik weet niet of die er zijn, of die ook even wil gaan staan. Ook jullie hartelijk welkom. We hopen ook dat jullie snel hier je plekje zullen vinden. We wensen jullie van harte God zegen toe in de gemeente. Dank jullie wel. Vorige week zondagmorgen is in het gezin van Arjan en Helene van der Bergen Poker een dochter geboren, Fenna Hanna. Daar hebben we vorige week zondagmiddag ook voor gedankt. En de Alfa vraagt daarnaast nog mensen die bereid zijn om een maaltijd te willen verzorgen, om die zich op te geven, want ze komen nog kokers tekort. We willen nu de dienst aanvangen met het zingen van Psalm 65, de versen 1 en 3. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Gemeente, goedemorgen. Fijn dat ik weer een keer in jullie midden ben, hier kan voorgaan. Het is heel mooi zo'n ochtendruiding voor mij, het is een half uur later. Dus ik kom mijn gezin de deur uit bonjouren. In het kader van de week van gebed ruilen collega Vogel en ik, omdat de Heer ons heeft leren bidden, onze Vader. Dat betekent dat je als christen, als je gaat bidden, om je heen kijkt en beseft dat je aan elkaar gegeven, met elkaar verbonden bent. Ik hoop dat we dat vanmorgen ook kunnen ervaren. Laten we stil worden voor God, onze aandacht richten op onze schepper. Laten we daarvoor gaan staan. We spreken uit, onze hulp is de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt, laat het werk van zijn handen niet los, maar is daar trouw aan, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, weet je, door je God, door je schepper gegroet. Genade voor jullie, vrede voor jullie, van God onze Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Amen. Gemeente, laten we de Heer zingen. Ergens in de psalmen staat dat de lofzang van de gemeente de troon is van God zelf. Laten we onze God zo hulde brengen. We zingen uit de psalmen, psalm 100, alle versen. Thank you. Mooi om dat zo te zingen. God is overstelpend goed. En ook mooi om te horen dat iedere generatie opnieuw die trouw van God ervaart. Dat is het mooie van de kerk. Ik zie veel oudere mensen, ik zie ook veel jongeren, ik zie veel kinderen. Fijn dat jullie er ook zijn, de jongens en meisjes. En God zegt nooit van, ik ben een God van oude mensen of van jonge mensen, maar God zegt tegen iedereen, kom naar mij. En zo luisteren wij ook naar zijn woorden. Ik lees die voor uit Deuteronomium 5. God sprak en spreekt deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. Ja, dat is zoveel duizend jaar geleden, maar gelijk voor vanochtend is dat God zegt, ik ben je God, ik ben je bevrijder. Ik bevrijd je van de zonde, van de dood, van wat je maar bezighoudt. De eerste twee geboden vormen de kern van alle woorden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Dus er staat niet dat je de naam van God niet mag gebruiken, maar bedenk goed als je de naam van God noemt of over hem spreekt, hoe je dat doet. Want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heer uw God u heeft geboden. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is, opdat uw slaaf en slavin rusten zoals u. Dat is opvallend, hè? We zijn een post-christelijk land, Nederland. Het christendom is op zijn retour. En toch merk je eigenlijk nog dat de zondagmorgen is eigenlijk de enige echt rustige dag in ons land. Het valt me op als ik hier naartoe fiets. De enige die echt veel tegenkomt zijn andere kerkgangers. En toch is dat niet direct de rust die God bedoelt, hè, dat je niet wat doet. Dat blijkt al in Deuteronomium als God daarbij motiverend zegt, op die rustdag zul je in gedachten houden dat je slaaf bent geweest in het land Egypte. En dat de Heer je God je vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de Sabbat te houden. En met andere woorden, vanmorgen, vandaag komen we samen om te bedenken, nou, dat we misschien nog slaaf zijn van onze zonden. Of dat we vastzitten in conflicten met andere mensen, dat we vrede moeten zoeken. Dat we vastzitten in onze angst voor de dood of wat dan ook maar. En we horen Christus zeggen, kom naar mij, ik geef rust. Dat is de rust die we vandaag ontvangen. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En onze Heer Jezus heeft gezegd, joh, als jij je broeder of zuster uitscheldt voor dwaas of voor niets nut, dan ben je evengoed een moordenaar. Dus leg je zonde zo voor de Heer neer. U zult geen overspel plegen. Geldt precies hetzelfde voor. De Heer heeft gezegd, als je die ander aankijkt en die begeert in je hart, dan heb je overspel gepleegd. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen je naaste. Je zult niet begeren de vrouw van je naaste. Je zult je zinnen niet zetten op zijn huis, zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Gemeente, laten we de Heer zingen uit de psalmen, psalm 50 vers 7 en 11. Als je de Heer dankt, het offer van je leven brengt, dan ga je de juiste weg. En zo ontmoeten we ook Christus in dit lied. Psalm 50 vers 7 en 11. Bidden we verder. Heer onze God, Vader in de hemel, we danken u dat u ons roept. Dat u niet een stomme God bent, niet een beeld. Wij kunnen niet verzinnen wie u bent. U bent niet iets wat in de hemel is, hoog boven ons. U bent niet een van onze gelijken op de aarde of in het water of waar dan ook, maar u bent God. U bent schepper, ook de schepper van ons leven. Ook de schepper van deze dag, van dit uur. Heer, we danken u hartelijk dat u ons tegemoet komt in uw Zoon Christus. Dat u in hem heel ons leven hebt gezien. Alle zonden hebt gedragen. Onze tekortkomingen hebt verdragen. En dat u ons een heel nieuw leven geeft in hem. Heer, in hem, in Jezus, danken wij u ook voor uw 10 prachtige woorden. Wat zijn ze mooi, wat zijn ze scherp. Als er toch zo werd geleefd, Heer. Een wereld zonder overspel. Een wereld zonder diefstal. Een wereld waarin u in het midden staat. Heer, we geloven die wereld die komt. En we leven daar naartoe. En tegelijk van onze kant kan er zoveel ontbreken. Heer, wil ons horen als we in de stilte van ons hart onze eigen zonden, onze verkeerde dingen, onze wonden, waarin we geraakt worden, onze pijn en verdriet voor u neerleggen. Heer, dit zijn we, zo zijn we. Dank u wel, Heer, dat we voor u geen verstoppertje hoeven te spelen. Dat we onszelf voor u niet anders hoeven voor te doen dan hoe we werkelijk zijn. Dank u wel, Heer, dat u ons leven aanziet in Christus. In hem bidden wij u ook om de vergeving van al onze verkeerde dingen, onze zonde, onze schuld. De dingen die diep verborgen in ons leven zitten, spreek ons daarvan vrij. En Heer, we willen u ook danken. Dat we merken dat we door uw kracht geloven. Hopen. Liefhebben. Het goede doen. Uw werk ook in ons leven is begonnen en we kunnen dat zien en daar danken we u voor. Heer, wilt u ons dan ook bemoedigen, ook door deze dienst heen, Heer, als we zingen, als we bidden, als we uw woorden aanhoren. Zegen ons allemaal. Heer, zegen ook de kinderen als ze straks op hun eigen manier bezig gaan met uw heilige evangelie. Heer, zegen ook zoveel kerken meer hier in Dordrecht die samenkomen. In Nederland, over heel de wereld. Soms gebeurt dat stiekem, soms publiek. Maar Heer, wilt u geven dat overal waar christenen samenkomen in de naam van Jezus, dat u daar bent, Heer, met uw geest. Heer, mag deze dag zo heel de wereld eraan herinneren dat u God bent. En dat u haar niet vergeet. Heer, zegen ons en raak ons voor allemaal aan in Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten we de Bijbel open doen en lezen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Efeziërs 6, vers 10 tot 24. Ik lees hiervoor in de herziene Statenvertaling. Efeziërs 6 vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de breedheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het opendoen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. En opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal ik Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekendmaken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Vrede, zei de broeders, en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Tot zover het woord van onze God. Jongens en meisjes, jullie mogen zo meteen naar de zondagschool. Ik wens je een hele gezegende tijd. We hebben net ook voor jullie gebeden dat het een goede tijd mag zijn. Ik zie jullie straks aan het einde van de dienst weer terug. Eerst zingen we een kinderlied. Dat is Zie de zon, zie de maan. En daarna gaan jullie dan naar de zondagschool. tekst voor de verkondiging van het goede nieuws is Efeze 6, vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarbij waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Na de verkondiging zingen we verder uit het liedboek. Het staat op de nieuwsbrief, maar misschien niet helemaal duidelijk. Het is gewoon de bedoeling dat we vers 1, 2, 3, 4, 9 en 10 zingen. En dan 1 allemaal, 2 de vrouwen, 3 de mannen, 4 de vrouwen en 9 en 10 weer allemaal. Dus de vrouwen, ja, die hebben er gewoon één streepje voor vanochtend. Dat doe ik de volgende keer andersom. Het thema van de verkondiging is bidden in de geest. In de eerste plaats je richten op God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, mijn broer en zus en de Heer, gasten. Stel je voor, jongens en meisjes, je zit aan tafel. Ik heb wel eens een keer gehad, ik denk dat ik 1 jaar of 8 was. En we gingen heel lekker eten. Ik had ontzettend honger en er stond een enorme grote zak friet op tafel. En het werd op onze borden uitgestrooid. En dan wil je maar één ding, dan wil je eten. En dan zegt je vader, dan zegt je moeder, eerst bidden. Oh ja, dat is waar ook. Nou, dan hoop je eigenlijk alleen maar dat je vader of moeder even snel bidt, zodat je kunt gaan eten. Gemeente, we hebben afgelopen week het project gehad van samen bidden. De week van het gebed. En wat is het ontzettend belangrijk. Want christenen kunnen wel eens een handje van hebben. Ik weet niet of je het herkent of niet. Om heel veel te praten over wat er allemaal gebeurt in de kerk. Of het heel vaak te hebben over de Bijbel of over God. Maar hoe vaak heb jij, hoe vaak heeft u het nou tot God? Leer jij het, leert u het om te zeggen, eerst bidden. Nou, daarover gaat het vanmorgen en daarmee sluiten we de week van het gebed af. Efeze 6 lopen we eigenlijk gelijk wel tegen wat dingen aan. Ik heb deze preek gemaakt in de Kandelaarkerk. Dat ik niet zo lang predikant was. En die dienst heb ik voorbereid met een aantal jongeren uit onze gemeente. En de jongeren zeiden in dat gesprek, we vinden het eigenlijk best wel moeilijk om regelmatig te bidden. Ik weet niet of jullie dat hier herkennen. Ze zeiden van, nou, je hebt een lange dag gehad van school, of van stage of studie. En misschien heb je je stille tijd voordat je naar bed gaat, maar voordat je het weet, je bent afgeleid of soms kom je er zelfs achter dat je al in slaap bent gevallen. Oh ja, ik zou bidden. En dan zegt Paulus niet alleen dat we moeten bidden, maar dan zegt hij ook nog, je moet bidden in de geest. Wordt het dan niet alleen maar nog ingewikkelder? Of bedoelt Paulus juist wat anders? Ik geef nog een voorbeeld. Dat is echt gebeurd. Iemand wordt ziek in de gemeente, ernstig ziek. Je bidt om genezing, maar je krijgt het niet. En dan vraagt iemand, ja goed, je hebt wel gebeden. Maar heb je wel gebeden in de geest? Met andere woorden, heb je wel goed gebeden? En ineens slaat de onzekerheid toe. Mis ik misschien iets in mijn gebed? Hebben bepaalde christenen een soort geestelijke manier van bidden en is het bij mij te gewoon? Nou, over die vragen gaat het vanmorgen in de preek. Maar eerst iets anders. Bidden is een onderwerp dat gaat ieder mens aan. We kunnen niet zeggen, de week van gebed is nou typisch iets wat christenen aangaat. Laat ik 2 voorbeelden noemen. De eerste is van een stel dat ik kende. Een stel dat helemaal niet in God geloofde en niks met God en zijn geboden had. En dat stel raakte in verwachting en kreeg een kind. En toen zei dat stel, we zijn zo ontzettend dankbaar voor wat we hebben gekregen. En zeker als je voor de eerste keer vader of moeder wordt, dan overvalt je zo'n gevoel van verwondering, van verbazing. En ze zeiden, ja, we hebben eigenlijk het idee dat we onze dank willen richten op wie? Dacht ik, mooi hè? Je gelooft niks. Je kent God helemaal niet. Maar er gebeurt iets heel ingrijpends in je leven. En dan krijg je de neiging om je te richten tot, ja, dat weet je dan niet. Maar zou God je dat niet geven, juist op dat moment? En is dat eigenlijk niet het begin van gebed? Tweede voorbeeld. Helemaal andersom. Soms kom je zo vast te zitten dat je, of je nou een gelovig mens bent of niet, wilt bidden. Ik las dus dit gebed uit een Duitse krant. Iemand bad, God, als u bestaat, help me dan. Wat een gebed, hè? God, als u bestaat, help me dan. En ineens heb je, ja, als een soort van SOS-kreet de neiging om, nou ja, dan maar iemand aan te roepen waarvan je niet eens zeker weet of die bestaat, maar mocht die God bestaan, alweer. Het maakt niet zoveel uit of je nou gelovig bent opgegroeid of niet. Ik geloof, ieder mens komt een keer in zijn of in haar leven met zo'n soort ervaring dat je zegt van, hey, wil ik me nou richten tot het hogere, de hogere, God, of niet? En kortom, we moeten niet doen alsof bidden nou puur iets christelijks is. Je richt het tot God, de Bijbel zegt, en laten we dan gewoon heel dankbaar zijn dat we de woorden van God hebben, dat we Christus kennen, maar dat God zegt van, joh, kom naar mij. En doe dat elke dag. En wacht niet af tot je leven helemaal vastdraait of in de knoei zit. En doe dat ook niet alleen op de hoogtijdagen. Maar roep mij aan elke dag. Nou, als je God niet kent, dan is bidden een enorme stap. En want wie is dan die God tot wie je richt? Maar laten we als christen niet doen alsof bidden heel vanzelfsprekend voor ons is. De jongeren zeggen dat soms eerlijk. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een christen ontmoet die zegt van, nou, mijn gebedsleven verloopt eigenlijk van een leien dakje. Nog nooit. Je wordt beproefd, het is zoeken, het is soms tasten. Nou, laten we luisteren naar die oproep van de Bijbel van Paulus om te bidden. En om dat te doen in de geest. Het tweede is de geestelijke strijd. Ik heb een preek zo opgebouwd dat we eigenlijk steeds van meer van buiten. Hè, we hebben net gezien van bidden is voor alle mensen. Gaan we iets meer naar bidden. We gaan de tekst verkennen. Dan komen we bij de geestelijke strijd. En het derde punt komen we echt bij de kern uit. Bidden in de geest. De geestelijke strijd. Als we luisteren naar de aanwijzing over het gebed, dan valt het op dat het over een gevecht gaat. Een strijd. Dat is bijzonder. Kijk, in Nederland vandaag mag je best wel weer geloven. In de jaren 50 of 60 werd gezegd van, joh, je bent achterlijk, je bent achterhaald als je gelooft. Maar van vandaag de dag is het best oké om te geloven. Je hebt ook heel veel bladen die gaan over, nou ja, het spirituele, het geestelijke. En ik las eens een keer in zo'n blad, dat was het blad Happiness. Het ging over retraite, tot jezelf komen, meditatie of gebed werd het ook wel genoemd. En dan zie je van die dames en heren, als ik die zie, dan word ik er best wel jaloers op. Die zien er zo verschrikkelijk relaxed uit. Die zitten daar heerlijk ontspannen en die hebben een uitstraling dat je zegt van zo. Als je zo in het leven kunt staan. En dat noemen wij Nederlanders vandaag dus bidden. Zo relaxed. Zo rustig. Zo ik en in mijn hoekje. Natuurlijk prima en prachtig als je die ontspanningsoefening of die dingen wilt doen of daar behoefte aan hebt. Helemaal niks mis mee. Maar het opvallende is dat Paulus een situatie schetst van de bidder die precies het tegenovergestelde is. Niks relax, maar mensen, er is een gevecht gaan. En er gaat een duivel rond. En er zijn kwade machten en krachten. Wapen je. Let op. Hou je ogen open. Zie je dat, gemeente? Als je de Bijbel goed leest, dan merk je dat er iets vooraf gaat aan het gebed. En dat is dat je goed ziet hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En dan gaat het hier over kwade krachten en machten. En over de duivel. We lopen dus gelijk wat tegen een punt aan. Geloof jij dat die bestaan? Geloof jij dat de duivel bestaat? Als je kijkt naar onze cultuur, dan valt het op dat onze cultuur daar heel dubbel is. We waren een keer op vakantie in Italië, in Florence. En midden in die stad heb je dan die Duomo staan, een prachtige kathedraal. Je moet eerst betalen om binnen te komen. En dan mag je een koepel naar een koepel toe klimmen, mag je nog een keer betalen. Dat is goed voor elkaar daar. Hier mag je gewoon gratis naar binnen. Het scheelt. En op die koepel stond heel de wereldgeschiedenis getekend. Zo'n prachtige schilderij van God de Schepper en de zondeval. En uiteindelijk ging het dan ook over het laatste oordeel. Al die duivels en demonen die de mensen bestraften. En het viel me op hoe verschillend daarop werd gereageerd. Er liepen toeristen langs en die zeiden, moet je dat zien? Duivels. En zo van, dat geloven wij vandaag niet meer. Dat is middeleeuws. Toen bedoeld om de mensen bang te maken, om de mensen te laten betalen aan de kerk. Voor de aflaat en zo, om in de hemel te kunnen komen. Anderen liepen er langs en waren diep onder de indruk. De gemeente, onze tijd is gewoon heel dubbel op dat gebied. Aan de ene kant wordt er hard gelachen om het idee dat de macht of kracht of de duivel zou kunnen bestaan. Dat zien we als middeleeuws. Aan de andere kant, hoeveel computergames zijn er wel niet? Waarbij jij, als je verder wil komen, eerst een kwade kracht moet overwinnen. Geloof het of niet in? Waarom zetten we het dan wel op een game? In het weekend vooral, hoe later je de tv aanzet, barst het van de horrorfilms. Waarom? Geloven we toch niet in kwade krachten en machten? Gemeente, onze tijd is heel erg dubbel. Aan de ene kant we lachen erom, aan de andere kant we zijn er toch steeds mee bezig en we kijken er wel naar. Nou, gemeente, de Bijbel zegt het onomwonden, er is kwaad. En let goed op, er is een grote tegenkracht. De duivel wordt genoemd, maar ook heersers en machten van de duisternis. Gemeente, laten we goed opletten. Dat wordt ons niet gezegd om ons angst aan te jagen. En het wordt ons ook niet gezegd om daar een soort van poppetjes of tekeningen van te maken, eigen gemaakte voorstellingen. Ook al niet. En het wordt ons ook niet gezegd, sommige christenen kunnen er wel eens een handje van hebben, om daar te veel aandacht aan te besteden. Maar wat hier wel staat is dit, gemeente. God is een plan aan het uitvoeren. God is een strijd aan het voeren. En dat doet hij in zijn Zoon Christus. En God wil dat je zijn Zoon volgt. En dat betekent ook strijd in jouw leven. En dat betekent dat je het in alles verwacht van de kracht die hij geeft. In de gemeente, in je huwelijk, in je relatie. Als je op school bent, als je een conflict hebt, als je in vrede leeft met andere mensen. In alle situaties. Zo neem je je plek in. Zo kijk je mee met God. Ook met zijn plan met je leven. Je pakt aan wat God je geeft om dat goed te kunnen doen. Dan moeten we nog één stapje specifieker kijken, gemeente. Gebed wordt door christenen ook wel eens een wapen genoemd. Maar zo staat het er niet. Er worden heel veel wapens genoemd. Helm, geloof, schild, het woorden van God. En dan het gebed. Alsof er staat, gebruik al die wapens die God je geeft, alle dingen die God je geeft, dat je lid bent van de gemeente, dat je een Alpha-cursus gaat doen, dat je elkaar dient, dat je elkaar lief hebt, dat je muziek maakt, dat je de Bijbel leest en blijf daarbij steeds bidden. Dat is het gebed. De jongere Bijbel, als je mee hebt, die zegt het heel mooi bij dit stukje. Die zegt, de wapenrusting is pas af als je bij het hanteren van al deze stukken voortdurend bidt. Niet dat je dat de hele dag met gesloten ogen moet lopen, zegt de jongere Bijbel. Maar wel als een basishouding van je hart. Dat is echt heel mooi gezegd. Heb je een conflict, hoe snel kun je denken, bid. Heb je zorg, heb je verdriet, heb je prachtige dingen, bid. De jongere Bijbel zegt, daardoor, door het gebed, stel je je in verbinding met de geweldige kracht van God. En zo, precies zo volgen wij Jezus. Toen hij in gevecht was met die duivel, toen de duivel naar hem toe kwam om hem te beproeven, toen werd Jezus zelfs aangevallen met het woord van God. Maar Jezus kon hem aan omdat hij zo'n intieme relatie met God zijn vader had. En daarom kon hij uiteindelijk ook zeggen, joh duivel, je hebt niks bij mij te zoeken, ga weg, weg. Die kracht. Tot slot, in de laatste plaats, bidden in de geest. Nu komen we echt bij de kern van de tekst uit. Wat is dat nou? Heb je nou gewoon het gewone gebed? En dan bidden in de geest, alsof het zeg maar een soort turbo gebed is? Of betekent dat je je extra moet concentreren of iets dergelijks? Nee, dat betekent het allemaal niet. Paulus noemt hier specifiek de persoon van de geest. Dat doet hij veel vaker in deze brief. En dan merk je dat elke keer als het gaat over de Heilige Geest, dat het altijd gaat over wat God aan het doen is in Christus. Nooit iets anders. En bijvoorbeeld hoofdstuk 1. Je bent gemerkt met het stempel van de geest als voorschot op alles wat God ons heeft beloofd. Dus de geest is verbonden aan de belofte die God je geeft. Of hoofdstuk 3 bijvoorbeeld. Heel opvallende tekst. De geest versterkt je innerlijk en geeft je kracht, zodat Christus in je woont. Tegen christenen gezegd, hè? Dus je hebt Christus niet zomaar, maar je moet ook blijven bidden dat Christus telkens meer in je leven groeit en bloeit. En maar dat is dus ook het werk van de geest. Dan moet je niet loskoppelen van Christus en niet losmaken van wie God is. Ben je raar? Nou, nog één voorbeeld, hoofdstuk 4. In plaats van jezelf te bezuipen, te bedrinken met alcohol, moet je jezelf laten vervullen met de geest. Want de geest leert je te begrijpen wat God wil. Dus opnieuw, de geest leert je te begrijpen wat God wil. en leert je Christus te volgen. Nou, zo staat hier ook bidden in de geest. Dat is niet iets erbovenop. Het laat je beseffen hoe bijzonder het is om te bidden en tot wie wij bidden. Ik wil het in drie Bijbelse dingen nader omschrijven. In de eerste plaats betekent bidden in de geest bidden in vertrouwen. Bidden in de geest leert je om tegen die heilige en almachtige God te zeggen: Abba, Vader. En denk bijvoorbeeld hier in Dordrecht ook aan veel van onze stadsgenoten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we als christenen ook veel contact met hen hebben en maken, moslims. We hebben in Rotterdam wel eens een avond gehad over het gebed. En dan realiseer je juist hoe ontzettend uniek het is dat je God mag aanspreken met Vader. Abba. Zo vol vertrouwen. En zo volgen we Jezus. Want hij heeft gezegd: onze Vader, die in de hemel is. Dat is het vertrouwen. Wij kunnen soms zo klem komen te zitten dat we zeggen, daar begon ik mee in de preek: God, mocht u bestaan, help me dan. De geest leert je te realiseren niet alleen dat God bestaat, maar dat God in Christus jouw Vader is en je nooit in de steek zal laten. Dat vertrouwen. Voel je hoe mooi dat is? Het tweede wat bidden in de geest betekent, is volhouden. Jezus heeft Abba Vader gebeden, vlak voordat hij ging lijden en sterven in Gethsemane. Vader, Abba, neem deze beker van mij weg, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo is Christus de weg gegaan en is hij het voor ons geworden. En precies zo spreekt Paulus erover in Romeinen 8. Hij zegt: lijden kan je overkomen, pijn of verdriet, maar niks kan ons scheiden van de liefde van God in Christus. En dan zegt Paulus iets heel moois. Hij zegt: de geest, daar heb je hem, de geest, bid voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Gemeente, wat is dat ontzettend mooi. Voordat jij je ogen sluit, voordat jij nog maar kunt bedenken dat jij je misschien maar eens moet gaan richten op God, is de geest al lang aan het bidden. Voor ons. Ons ten goede. Wil hij je leven richten op Christus? Gemeente, hou het dan vol. Voeg je in die stroom, die gebedsstroom, die kracht van de geest. Train jezelf. Laat je trainen door zijn kracht. In de laatste plaats betekent bidden in de geest ook intensief bidden. Je kent ongetwijfeld de uitdrukking dat bidden niet hetzelfde is als het inleveren van jouw boodschappenlijstje. Heere God, wilt u zijn met dit, met dat, met zus, met zo? Alsjeblieft. Het grappige is, gemeente, dat als je Paulus goed leest, dat hij eigenlijk zegt: nee, bidden is wel het inleveren van zo'n lijst, maar op die lijst staan de namen van andere mensen, van heiligen. Bid voor alle heiligen en doe dat voortdurend. En bid ook voor mij en bid dat het evangelie verkondigd mag worden. Gemeente, ik hoop dat je afgelopen week ook zo hebt gebeden: bid voor alle heiligen. Daarmee bedoelt Paulus geen heilige boontjes alsof we zonde zijn. Maar als je in Christus kent, dan ben je een heilig mens. Dat zegt het evangelie. Gemeente, dat is opvallend. En het past natuurlijk ook bij deze tekst. Als de Geest ons onze Vader leert bidden, dan leer je om je heen te kijken. Onze Vader. Dan is Hij je broer in het geloof. Dan is zij je zus in het geloof. Bid voor elkaar. Bid voor de vervolgde kerk. Het heeft ook met je houding te maken. Bid voortdurend. Natuurlijk bedoelt Paulus niet dat je altijd bidt 24 uur per dag. Ben je raar. Maar zeg eens eerlijk, hoe snel geef je het in het gebed op? Ik word toch niet beter. Ik krijg toch niet wat ik dacht. Ik krijg toch geen man. Ik krijg toch geen vrouw. Mijn kind gaat toch niet geloven. Die gedachten kennen we allemaal. Maar bidden in de geest betekent dat je blijft volhouden. En dat je God blijft vertrouwen. Wees trouw in je gebed. Ook naar elkaar toe. Gemeente, zo laten we ons in ons gebed leiden door de geest. Zo bidden we in de geest. We beseffen dat we dankzij Christus onder een geopende hemel leven. Amen. Gemeente, danken we en bidden we de Heer. Op de mededelingblad staat een aantal gebedspunten. We zullen ook bidden voor die broers en zussen. Er is vanmorgen één gebedspunt bijgekomen. Hussein uit Afghanistan. Hij is al 7 jaar in Nederland en sinds september 2015 bezoekt hij hier deze diensten. Hij moet dinsdag een gesprek bij de IND om te horen of hij mag blijven. Laat de Heer bidden om een gezegend gesprek en of het voor hem ook op een goede manier mag aflopen. Dat de Heer hem ook zegent. Dank bidden wij de Heer. Heer onze God, Vader in de hemel, dank dat u zo bent aan te roepen. Dat we niet eerst op ons kop hoeven te staan of helemaal tot stilstand hoeven te komen in alle relaxedheid. Maar dat u ons tegemoet bent gekomen en hebt gezegd, roep mij aan. Heer, leer ons zo te leven. In dankbaarheid, in verwondering, om ons heen kijken. Blij zijn met wie u bent, met alles wat u geeft. Heer, wilt u ook een zegen geven over de afgelopen week van het gebed? Mag het christenen ook telkens meer laten beseffen hoe ze aan elkaar verbonden zijn en aan elkaar gegeven zijn? Mogen we daarin zien wat we voor elkaar kunnen betekenen? En op welke manier we aan de samenleving kunnen laten zien wie u bent? Heer, wil u danken gisteren dat de zusterkerk in Centrum een nieuwe predikant heeft gekregen. Een dominee van de Zwam. Heer, zegen deze gemeente. Zegen haar met haar nieuwe predikant. Heer, wil u ook danken dat de Alpha-cursus van start gaat. We danken u voor zoveel aanmeldingen. Heer, wilt u deze cursus zegenen? Wilt u er steeds bij zijn als uw woord open gaat? Heer, wilt u geven geopende harten, goede gesprekken, goede sfeer? Heer, we bidden u voor onze zus Lies Baks. Voor haar man en hun gezin. Heer, wilt u bij hen zijn? Wilt u hen dragen elke dag? Wilt u hen laten merken dat als u bij hen bent, dat je dan aan niets ontbreekt? Heer, wil u ook danken met onze broer Henk Cornelissen en zijn vrouw. Dank u wel voor de geslaagde operatie. Heer, wilt u hem zegenen? Wilt u hem verder herstel geven? Heer, wilt ook zijn bij onze broer Wim Huizen, bij zijn vrouw. Heer, wilt u hen laten zien dat u de dood hebt overwonnen. Wilt u hun leven zo elke dag dragen, wilt u dicht bij hen zijn. Wilt u hen zegenen. Heer, we bidden u voor onze broer Jan van Lieren. Zijn vrouw, hun gezin. Heer, wilt u erbij zijn als hij opnieuw moet worden geopereerd. Heer, geef dat alles goed gaat. Heer, wil erbij zijn. Heer, geef dat ze het van u verwachten. En wilt u hen, Heer, in die verwachting niet teleurstellen, maar juist dragen. Heer, wilt u hen zo de moed geven die ze nodig hebben. En ook geef dat in alle praktische regeldingen het allemaal goed komt. Heer, we bidden ook voor onze zus Corrie Hogeweg. En voor onze zus Riet Hogendoorn, wilt u hen zegenen, nu zij allebei weer thuiskomen. Heer, u kent hun leven, dank dat ze daar ook van getuigen. Wilt u hen dragen in die overtuiging? En wilt u geven dat ze thuis weer goed kunnen wennen, aarden en de draad van hun leven weer kunnen oppakken? Heer, we bidden u ook voor onze broer Hussein. Wilt u met hem meegaan als hij opnieuw een gesprek heeft bij de IND? Heer, wilt u geven dat hij goed kan uitleggen wie hij is, wat zijn situatie is, wie u voor hem bent? Heer, wilt u hem geven dat hij hier kan blijven en hier een leven kan opbouwen? Heer, we willen niet alleen bidden hierin voor hem, maar voor zo ontzettend veel duizenden mensen die in ons land verblijven, die recent hier zijn aangekomen, die misschien hier vandaag aankomen. Heer, ze zoeken allemaal hetzelfde. Ze willen graag een leven opbouwen, omdat het bij hen niet meer kan. Heer, dat brengt ontzettend veel met zich mee. Ook een discussie in Europa, ook in ons land. Hoeveel mensen kunnen we aan? Wat willen we? Wat is mogelijk? Wat is reëel? Heer, u stuurt de wereldgeschiedenis. Ook deze fase is uw fase, die u aan ons geeft. Heer, we bidden u hierin voor mensen die verantwoordelijkheid dragen. Heer, geef dat we barmhartig en royaal kunnen zijn aan mensen die een nieuw huis nodig hebben. Heer, geef ook dat we daarin eerlijk kunnen zijn. Wat kan, wat mogelijk is. En dat het ook op een goede manier gebeurt, zodat mensen zich hier niet overgeslagen of gepasseerd voelen. Heer, zegen ook hierin onze burgemeester, de wethouders, zoveel anderen die daarin verantwoordelijkheid hebben. Heer, geef dat wij hier ook in Dordrecht en omgeving open kunnen zijn, hartelijk kunnen zijn. En wil ons daarin ook zegenen. Heer, dank u wel dat u laat zien dat u ons niet ten diepste een huis geeft hier. In het Midden-Oosten, of in Europa, of in Nederland. Maar dat u ons thuis bent. Bewaar ons, Heer, ook vandaag bij die overtuiging. Geef ons een gezegende dag. Breng ons vanmiddag ook weer samen. Heer, al die dingen danken en bidden wij u in de naam van onze Heer. Uw Zoon, die onze broer is geworden. Jezus, in hem. Amen. Onze slotzanggemeente is uit het Psalm, Psalm 40, vers 1 en vers 2. Ontvangt u alle de zegen van de Heer om zo zelf tot zegen te zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest voor u, voor jullie allen. Amen.